Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Door een politieke impasse wordt Noord-Ierland al meer dan 2 jaar niet geregeerd. Correspondent Annemarie Kas zag hoe deze stilstand het dagelijks leven van Noord-Ieren beïnvloedt. Lukt het land om zich over oude spanningen heen te zetten?
Ongeveer een half uur rijden ten westen van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast ligt Lough Neagh. Dat is het grootste meer van het Verenigd Koninkrijk. Het is een zoetwatermeer, bekend om de wilde zilverpaling, die een delicatesse schijnt te zijn. Maar ook vanwege de mooie ligging. Het is heel idyllisch tussen de Noord-Ierse groene heuvels. De flora en fauna is prachtig. Het is een gigantisch meer. Het is enorm uitgestrekt. En het meer is een belangrijke bron voor de drinkwatervoorziening van Noord-Ierland. Zo'n 40% van het drinkwater voor de inwoners komt uit dit meer. Alleen het meer werd de afgelopen zomer doodverklaard.
The Emerald Isle has an ecological problem of apocalyptic proportions. A toxic blue-green algae now poisoning Lough Neagh, one of Northern Ireland's most vital assets.
Er dreven dode vissen in, een dode zwaan, er overleden enkele honden die van het water hadden gedronken. De oorzaak was giftige blauwalg. Door een mengeling van koeienmest en rioolwater stegen de hoeveelheden nitraat en fosfaat in het water. En daardoor ontstaat blauwalg. En door het warme weer van afgelopen zomer kon dat doorgroeien en slipte het meer eigenlijk helemaal dicht. Vorige week was ik in Noord-Ierland, ik was bij dat meer en ik sprak daar met Ricky Holmes en Mary O'Hagan. Zij runnen een clubje voor open waterzwemmers en zwemmen daar het hele jaar door. En zij richten een actiegroep op om het probleem van die blauwalg op de agenda te krijgen. Save Our Shores.
We have about 1300 people in our group. So we were very much impacted by the blooms of algae and the lack of response from the government.
Zij konden niet meer zwemmen in dat meer omdat het te gevaarlijk was geworden voor hen. En ja, zij maakten zich grote zorgen over de toekomst van het meer.
It is quite dangerous for people who maybe are, have health issues and older people and, kids playing on the beach here in the middle of the bloom. Like, it just really wasn't a good situation.
You were getting this thick sludge. It was like a can of mushy peas. That's what it was like. It was so bad. And the whole lock was just absolutely swathed and covered in it.
Die vervuiling van Lough Neagh is door de Britse media als ecologische ramp omschreven. En het is een van de gevolgen van een land dat zich in een politieke impasse bevindt. Dat vieze meer is uitgegroeid tot het symbool van een langdurige padstelling in Noord-Ierland. Het land zit al bijna 2 jaar zonder functionerende regering. Want de 2 grootste politieke partijen in Noord-Ierland liggen met elkaar overhoop. 1 partij weigert om verder samen te werken. Met als gevolg een samenleving die al bijna 2 jaar stil ligt. Een land dat niet bestuurd wordt, dat het met veel minder overheidsgeld moet doen. En die impasse zie je ook in publieke sectoren terug. In het onderwijs, in de gezondheidszorg. En morgen is een belangrijke dag voor Noord-Ierland. Dan verloopt wettelijk gezien de deadline voor die blokkerende partij om toch mee te doen. En die politieke impasse en het gebrek aan een functionerende regering, dat zorgt voor spanningen, voor ongemak in een land dat toch al getekend wordt door tweedeling en door onderlinge rivaliteit.
Het land ligt al 2 jaar stil, zeg je. Hoe zit dat precies met die politieke impasse?
Nou, het is goed om te zeggen dat dit niet je standaard coalitieonderhandelingen zijn, zoals dat in Nederland natuurlijk nu gebeurt. Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit 4 landen. Engeland, Wales, Schotland en ja, Noord-Ierland natuurlijk. De overkoepelende regering van het VK zit in Londen, maar elk land heeft ook een eigen set bevoegdheden en de mogelijkheid om zelf wetten te maken. Dus bijvoorbeeld op het gebied van buitenlandse zaken, defensie of immigratie bepaalt Londen. Maar als het om gezondheidszorg, onderwijs, landbouw gaat bijvoorbeeld, dan mogen de lagere regeringen de koers bepalen. En dan geldt in Noord-Ierland nog iets bijzonders, iets unieks. Daar ligt namelijk ook vast welke partijen samen moeten regeren. Dat moet de grootste unionistische partij zijn. Dat zijn de partijen die loyaal zijn aan het Verenigd Koninkrijk. En de grootste nationalistische partij moet meedoen. Dat zijn de partijen die juist op Ierland zijn gericht en het liefst 1 groot herenigd Ierland willen. Nou, van die 2 kanten moeten de grootste partijen met elkaar samenwerken. En de afgelopen jaren waren dat de pro-Britse DUP aan de ene kant en de republikeinse pro-Ierse Sinn Féin aan de andere kant. Die samenwerking die gaat met horten en stoten. En in februari 2022 trok de premier van de DUP zich terug uit de regering en werd het land onbestuurbaar.
Holding this office is one that comes with a heavy responsibility. And I have often felt the weight of this burden to do what is right for all our people.
Paul Given has resigned after just a few months as first minister and they've really followed through on what they've been threatening for a long time.
En de oorzaak daarvoor was de uitwerking van de Brexit en de onvrede bij de DUP daarover. Het Verenigd Koninkrijk is uitgetreden uit de Europese Unie en de DUP was zwaar ontevreden over hoe de afspraken tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU over die uittreding uitpakten voor Noord-Ierland.
En waar had die DUP dan zo'n probleem mee, Annemarie? Wat was precies het punt waarop ze zo tegen die uitwerking van de Brexit waren?
Dat balt zich eigenlijk allemaal samen in die grens tussen Noord-Ierland en Ierland, de lidstaat van de Europese Unie. Dat hele proces rond Brexit heeft een oud, ja, heel gevoelig probleem opgerakeld tussen die twee. Van oudsher zijn er enorm veel spanningen rond die grens tussen de Republiek Ierland en Noord-Ierland aan de andere kant. Noord-Ierland deelt als enige fysiek een grens met de Europese Unie, dus een landsgrens. Daarom moesten er tijdens die Brexit afspraken komen over grenscontroles van goederen. Want de Europese Unie wilde haar buitengrenzen bewaken. Die wil grip op wat er allemaal hun gemeenschappelijke markt binnenkomt. En dat betekende dat er controles zouden moeten komen tussen aan de ene kant Noord-Ierland en aan de andere kant Ierland. Dus dan zou je zeggen, maak er weer een harde grens van. Maar dat is voor veel Noord-Ieren absoluut geen optie.
Ja, want waarom is die grens nou zo'n gevoelig punt?
Zodra het over die grens gaat, denken veel Noord-Ieren meteen aan de Troubles. Dat is de gewelddadige burgeroorlog die tientallen jaren heeft geduurd, van eind jaren 60 tot eind jaren 90. En daar ging het om de strijd tussen de 2 kanten die ik nu ook al steeds noem. Hè. De katholieken aan de ene kant, de nationalisten die voor een verenigd Ierland zijn, zich willen afscheiden van wat zij zien als kolonisator Engeland. En aan de andere kant de protestanten, de loyalisten die bij het VK willen blijven horen. Door die strijd vielen ongeveer 3500 doden, tienduizenden gewonden en Noord-Ierland werd eigenlijk een gesegregeerde wereld met 2 strijdende partijen. De beruchte muren ontstonden om inwoners van elkaar gescheiden te houden. Die muren die werden soms dwars door woonwijken heen gebouwd. En in dat conflict speelde ook de Britse overheid en vooral het leger een zeer omstreden, kwalijke rol. Een dieptepunt was Bloody Sunday, dat was in eind januari 1972... De dag waarop in Derry, zoals de Ieren zeggen, of Londonderry, dat zeggen de Britten, Een groep ongewapende jongens en mannen werden neergeschoten door Britse militairen bij een demonstratie voor burgerrechten. Die was op zich vreedzaam verlopen, maar was wel door de Britten verboden. Dus daar trad het leger zeer gewelddadig op.
Ja, die gewelddadige geschiedenis die herinner ik me in ieder geval nog levendig. Hoe is er eigenlijk na al die decennia een einde gekomen aan die burgeroorlog?
Na jaren onderhandelen, vanaf begin jaren 90 ongeveer, is het Goede Vrijdagakkoord in 1998 gesloten. En dat akkoord maakte een einde aan 30 jaar sectarisch geweld.
Good evening. A historic day at Stormont. After 2 years of talks and after a generation of bloodshed and decades of division and acrimony, George Mitchell ushers in what the whole island hopes will be a new era of peace. An agreement that unites loyalist and republican, unionist and nationalist leaders in a wide-ranging historical accord.
In dat akkoord werd afgesproken dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open zou blijven. Dus dat daar geen controles van goederen of personen zou plaatsvinden. En ook die afspraken over het gezamenlijk delen van de macht en dus samenwerken in de regering, waar we het net al over hadden, die zijn ook in dat akkoord vastgelegd. En dat Goede Vrijdagakkoord, die afspraken zijn nog steeds van enorm belang voor de vrede die er nu heerst in het land.
Dus die periode van geweld, die is uiteindelijk in 1998 pas beslecht met die oplossing over die grens. En dat kwam nu eigenlijk weer in volle omvang terug door die Brexit.
Ja, precies. Tijdens die onderhandelingen rond de Brexit is het dus ook enorm lang gegaan over die grens. Omdat alle partijen zagen hoe belangrijk het was om dat akkoord in stand te houden en te respecteren. Maar hoe moest dat probleem dan wel worden opgelost? Eindeloze onderhandelingen tussen Londen en Brussel aan de andere kant.
There are fewer than 200 days before Britain makes its official exit from the European Union, but it has still not reached a divorce agreement with EU officials. The two sides are at an impasse over the border between Ireland and Northern Ireland.
Uiteindelijk hebben ze dus een oplossing bedacht. Die controles die zouden niet plaats gaan vinden tussen Ierland en Noord-Ierland, maar bij de havens aan zee tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Dus in de havens van Belfast kwamen douaneposten voor controles van goederen. Dat is wat de EU graag wilde. Maar dat was waar de DUP, dus die pro-Britse partij in Noord-Ierland, juist ontzettend tegen was, geïrriteerd over was. Want zij hechten er sterk aan dat het VK één land is met 4 zelfstandige delen. Die allemaal dezelfde rechten en plichten hebben. En op deze manier, vonden zij, kreeg Noord-Ierland een uitzonderingspositie die zij helemaal niet wilden. Zij zijn toen uit het landsbestuur gestapt uit protest tegen die grens eigenlijk tussen hun land en de rest van het VK. De regering in Londen is toen opnieuw gaan onderhandelen met Brussel, dus zij voelden ook wel degelijk die druk uit Noord-Ierland. En daaruit is begin vorig jaar een nieuw akkoord gekomen, de Windsor-afspraken.
It has been one of the biggest sticking points in post-Brexit negotiations, how to regulate trade with Northern Ireland. Now the European Union and the UK have made a breakthrough. EU Commission President Ursula von der Leyen and UK Prime Minister Rishi Sunak struck a draft agreement following high-level talks near London. Sunak hailed a new chapter in relations with Brussels, and von der Leyen said the new so-called Windsor framework protected the markets of both parties and supported stability in Northern Ireland.
En in dat nieuwe akkoord, daarin werd afgesproken dat er 2 verschillende stromen goederen zouden komen. Aan de ene kant een rode stroom goederen die voor Ierland en dus voor de EU-markt bedoeld zou zijn, en daar moeten dan controles op plaatsvinden. En aan de andere kant een groene stroomgoederen die naar Noord-Ierland gaat en dus binnen het VK blijft, waar geen controles op zouden hoeven plaats te vinden.
En lukte het daarmee om de DUP weer aan boord te krijgen dan?
Nee, de DUP reageerde wel voorzichtig positief, maar uiteindelijk besloten zij dat Noord-Ierland hiermee nog altijd te veel van Groot-Brittannië is afgesloten. Dus zij hebben die blokkade van het bestuur niet opgeheven. En je moet je ook bedenken, het gaat ze niet alleen om die grens. Er zijn tussendoor verkiezingen geweest in Noord-Ierland. Toen heeft de DUP fors verloren. Zo sterk zelfs dat Sinn Féin nu de grootste partij is en zij dus de premier zouden mogen leveren. En dat is voor de DUP echt enorm gezichtsverlies. Dus dan zouden zij moeten regeren onder Sinn Féin, onder een partij die het liefst Noord-Ierland wil opheffen en een herenigd Ierland wil. Dat vindt hun achterban vreselijk. En dus, omdat die afspraak uit het Goede Vrijdagakkoord voorschrijft dat die twee kanten, die partijen, samen beide aan het bestuur moeten meedoen, ligt het land stil.
En Annemarie, jij vertelde al dat Noord-Ierland daardoor eigenlijk dus nauwelijks bestuurd wordt al 2 jaar. Hoe merk je dat nou? Wat zijn de gevolgen voor de samenleving?
Het zijn vooral grote financiële gevolgen. De landelijke regering in Londen, ja, die wil zich eigenlijk het liefst zo min mogelijk bemoeien met Noord-Ierland. Wil haar handen liever niet branden aan de problematiek daar. Maar ze hebben wel een minister voor Noord-Ierland. En die heeft de budgetten vastgesteld voor het land. En die zijn relatief veel lager uitgevallen dan wat de andere landen in het VK krijgen. Noord-Ierland kreeg zo'n 700 miljoen pond minder dan als het bedrag wel in verhouding was geweest met de andere landen. Dus het praktische gevolg is dat veel departementen hebben moeten bezuinigen op hun begroting. De minister voor Noord-Ierland ontkende dat zelf, maar in Noord-Ierland zien veel mensen dat lagere bedrag, die lagere budgetten, als punishment budget. Dus als straf dat ze hun eigen zaken niet goed kunnen regelen. En als gevolg zijn de wachtlijsten in de gezondheidszorg bijvoorbeeld langer in Noord-Ierland. Volgens berekeningen staat in Noord-Ierland 3,6 op de 10 mensen op de wachtlijst voor een behandeling of operatie. In Engeland is dat 1,3 op de 10. Ook in het openbaar vervoer, in het onderwijs zijn er problemen. Salarissen van werknemers in de publieke sector groeien al jaren niet meer. Dus die bezuinigingen op zich zorgen al voor problemen. Maar om daar vervolgens een oplossing voor te krijgen, heb je een actieve regering nodig.
Ja, dus die politieke verlamming die heeft echt direct gevolgen voor de maatschappij, voor de Noord-Ieren zelf. Hoe reageren zij op al die problemen?
Ja, de inwoners zien hun eigen samenleving kwakkelen, afglijden. En zij wijten dat zeker aan die padstelling. Dus zij zien dat als oorzaak van het achterblijven van hun land. Je ziet onder de bevolking ook al langer een beweging weg van die sectarische tweedeling. Jongeren bijvoorbeeld voelen zich steeds minder loyalistisch of nationalistisch. Die burgeroorlog staat voor hen iets verder van hun bed. En zij zien liever een land dat zich ontwikkelt, dat goed werkende publieke voorzieningen heeft. Dat zag ik ook bij Ricky en Mary van dat initiatief van Save Our Shores. Zij zijn daar eigenlijk een voorbeeld van. Mary is katholiek en Ricky is protestant opgevoed. En zij zeiden, ja, wij vinden dat eigenlijk niet zo relevant meer. Wij willen liever afscheid nemen van dat verleden en naar de toekomst kijken.
Yes, history and all that there, that's fine to know your history, but don't live in the past. We have to live for the future now, and our kids are our future, and I want my kids to be able to have clean water, have clean spaces and green spaces and blue spaces that they can, you know, come and enjoy, you know.
Zo denken eigenlijk steeds meer Noord-Ieren erover. En daarom zijn er morgen ook grootschalige stakingen aangekondigd in onder meer de zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer, voor hun eigen werkomstandigheden en salarissen, maar zeker ook om te laten zien dat ze een fatsoenlijk landsbestuur willen en dat zij tijd vinden dat de DUP over die politieke halsstarrigheid heen stapt.
En morgen is dus de allerlaatste dag dat de politieke partijen nog een akkoord kunnen bereiken. Hè? Morgen verloopt die deadline. Wat is nou de verwachting?
De verwachting is eigenlijk dat ze er niet uit gaan komen. En officieel moeten er dan nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden. Maar het wordt als heel waarschijnlijk gezien dat de minister van Noord-Ierland in Londen, die dus de zeggenschap heeft over dat soort zaken, met wetgeving komt om die verkiezingen uit te stellen. Om te proberen om de partijen toch met elkaar aan tafel te krijgen. De vraag is ook maar of nieuwe verkiezingen wel iets zouden helpen. Want door de regels in Noord-Ierland zijn unionisten en nationalisten tot elkaar veroordeeld. En daarmee blijft ook die tweedeling in stand. Dus de harde kern van de unionisten en de harde kern van de nationalisten blijven elkaar ook bevechten. En ja, dat maakt de Noord-Ieren die juist over het verleden heen willen stappen moedeloos en wanhopig.
Dankjewel, Annemarie.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg, Ruben Pest, Ignaz Schoot, Suzanne Jutschel en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.